Goedemorgen allemaal, broeders en zusters. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Ik heb voor jullie de volgende mededelingen van de kerkenraad. De collecte is bestemd vandaag voor Sulawesi. En met name de samenwerkende christelijke organisaties die daar hulp gaan bieden. En vanmorgen is bijbelklas voor de groepen 1 tot en met 4 en voor de leergroepen 7 en 8. Ze kunnen de kerkzaal verlaten na het zingen van het kinderlied Hemelhoog 305. Ik volg de Heer. De bloemengroet gaat vandaag naar familie De Lange Groeneveld. En er is ook een cadeau, dat staat naast de bloemen, voor Elias. Elias is weer is geopereerd, dus hij krijgt een cadeau van ons als kerk. In deze dienst zal dominee Reinier Drop ons voorgaan. En naar de handdruk gaan we staan en zingen we ons aanvaardlied uit Psalm 100, de vers 1 en tot en met 3, uit de nieuwe psalmberijming. Namens de kerkenraad wens ik u allen een hele goede en fijne dienst toe.
Goedemorgen. En van harte welkom op deze zondagmorgen, waarin we weer als gemeente bij elkaar zijn gekomen om God te ontmoeten. En hopelijk ben je ook gekomen met het gebed dat er in jouw hart meer ruimte voor God mag zijn. Meer ruimte voor de aanwezigheid van God. We nemen een moment van stilte. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft en die nooit loslaat wat zijn hand begonnen is, want hij is trouw tot in eeuwigheid. En genade zijn jullie in vrede en barmhartigheid van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. We zingen Psalm 23 in de vorm van Hemelhoog 9. Psalm 23 is het lievelings, of misschien wat meest gekozen, het meest geliefde christelijke lied, denk ik eigenlijk wel, op van alle tijden. De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Het is een psalm, een gezang waarin je vertrouwen op God uitspreekt en uitzingt. Maar tegelijkertijd ook, en dat kennen we, al gaat mijn weg door een donker dal. Ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij. En vandaag gaat het juist ook over dat al gaat mijn weg door een donker dal. Ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij. Uw stok en uw staf, die geven mij moed. Laten we bidden. Vader in de hemel, dank u wel voor dit samen zijn in uw naam. En samen zijn van uw gemeente en gasten. Waarin wij hier zijn gekomen met de hoop en de verwachting gesteld op u. En dat u ook juist in dit speciale uur van deze dienst, van dit samen zijn, aanwezig wilt zijn door uw Heilige Geest. Want zo bidden wij dat ook in Jezus' naam, dat u hier aanwezig bent met uw geest. En dan bidden we dat wanneer wij zingen, En wanneer wij de Bijbel lezen, wanneer we luisteren naar de verkondiging of naar de Bijbelklas gaan, en zelfs als we nadenken, dat u dan met uw Heilige Geest in ons mag werken. In ons hart mag werken en daar door al die dingen meer ruimte voor u mag geven in ons hart. Een groter geloof. Meer hoop. Meer vreugde. Meer van uw liefde uitgegoten in ons hart door uw Heilige Geest. Meer vertrouwen in uw naam. Een vaster fundament onder ons leven. En door al die dingen in ons meer eer tot u. Dat we meer van uw schoonheid gaan zien. Meer van uw heerlijkheid en er ook meer naar gaan verlangen. We bidden, wilt u dat geven vanuit uw genade in dit samen zijn. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. De Heer is een herder. De herder, de goede herder. En die volgen wij ook als zijn schapen. Omdat waar de Heer heen wijst, daar is het goed. En daar zingen we van met de kinderlied Ik volg de Heer. En daarna mogen de kinderen naar de Bijbelklas. De tekst voor de verkondiging die komt uit Romeinen 5. En dan vooral vers 3 tot en met 5. We lezen 1 tot en met 7. 1 tot en met 5 lezen we. En daarna ook Jacobus en 1 Petrus. En dat zijn teksten en die hebben heel veel van elkaar. En het gaat vooral om de parallel tussen die teksten. En we zullen het zo wel ontdekken. Eerst Romeinen 5, vers 1 tot en met 5. Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Dankzij hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is. En in de hoop te mogen delen in zijn luister, prijzen we ons gelukkig. En dat niet alleen, en nu komt het gedeelte waar het vooral om gaat vandaag. We prijzen ons zelfs gelukkig onder alle ellende. Omdat we weten dat ellende tot volharding leidt. En volharding tot betrouwbaarheid. En betrouwbaarheid tot hoop. En deze hoop die zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de Heilige Geest die ons gegeven is. Gaan we naar Jacobus. Hoofdstuk 1, de eerste 5 versen. Nou, van Jacobus, dienaar van God, en van de Heer Jezus Christus aan de 12 stammen in de diaspora. Ik groet u. Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Want u weet, wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, dan leidt dat tot standvastigheid. En als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn, zonder enige tekortkoming. Hier zie je iets van die parallel die je ook in Romeinen 5 zag. En gewoon nog even een bonusvers, omdat het een mooi vers is en hij erachteraan komt. Komt een van uw wijsheid tekort? Vraag God erom. En hij die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven. Een mooie belofte zo erbij. En ook 1 Petrus 1. Vanaf vers 3 tot en met 7. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. In zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop. En wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd, omdat u gelooft, in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet die redding tegemoet, die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden. Verheug u hierover, ook al moet u nu, tot uw verdriet, nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren. Want zo kan de echtheid blijken van uw geloof. Zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud, dat toch ook in het vuur wordt getoetst. En zo verwerft u lof, eer en roem, wanneer Jezus Christus zich zal openbaren. Maar Romeinen 5 is het uitgangspunt. Hier is handig om erbij te houden. Tja, wij prijzen onszelf gelukkig onder alle ellende, schrijft Paulus. Dat is best apart. Best raar. Als je het goed tot je door laat dringen wat er staat. De Bijbel zegt wel eens vaker dingen die raar zijn. En dan kun je overheen lezen, maar het is goed om daarbij stil te staan. Wat voor raar daar nou eigenlijk staat. Het is ook namelijk heel wat anders dan wat je er tegenover kan stellen. Van als God goed is, waarom is er dan zoveel ellende? Het is een vraag die je herkenning vindt. Die hoor je heel veel om je heen. En iets in jezelf. Of misschien heel veel in jezelf. Heeft ook wel die vraag. Als God goed is, waarom is er dan zoveel ellende? En dan staat hier tegenover. En dat is echt een tegenover. We prijzen onszelf gelukkig onder alle ellende. En daar zit een verschil in. Een verschil in geloof, een verschil in vooronderstellingen. En daar gaat het dan vandaag ook over. Onder andere over dat verschil. Want stel je geloof is zo. Dat klinkt nog behoorlijk bijbels, in ieder geval in het begin. De Heer is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. God houdt van mij. God zorgt voor mij. God heeft mij lief. Hij wil het beste voor mij. God wil genezing. God is uit op heling. Hij kroont mij met zijn goede tierenheid. God heeft mijn geluk voor ogen. God helpt ons. Dus, geef je leven aan Jezus. En je zal rust ontvangen en kracht. God houdt van ons. Dus God wil niet dat wij lijden. God wil niet dat je lijdt, want hij wil niet dat je pijn hebt, want je bent zijn kind. God wil dat je gelukkig wordt en hij is sterk en hij is machtig. Dus ontvang Jezus Christus in je hart en word een overwinnaar in de kracht van God. Het klinkt behoorlijk bijbels, maar ergens voel je, gaat het ook mank. En toch kunnen wij stiekem per ongeluk dit zomaar geloven. En juist dan krijg je een groot probleem natuurlijk met lijden als het op je pad komt. En het komt op ons pad. Het komt op het pad van de gelovige lijden. We worden ziek. Heel ernstig ziek. We verliezen geliefden. Ook bij gelovigen kunnen huwelijken stuk lopen. Er zijn tsunamis en zulke soort vergelijkbare dingen. Ook wij, ook gelovigen, krijgen niet de liefde. Er wordt niet voldaan aan emotionele behoeften die we nodig hebben om ons gelukkig te voelen. Menselijk gesproken. Ook daar krijgen wij gewoon mee te maken. De gelovigen die Jezus heeft aangenomen als zijn verlosser. En als je dan dat Godsbeeld hebt, van waar ik mee begon. Nou, dan spat dat stuk op de werkelijkheid waarin lijden is. Godsbeeld van God die je gelukkig wil maken, die spat kapot en dan heb je het gevoel, ik heb niks aan die God. En tegelijkertijd, als dat gebeurt, tegelijkertijd zijn er heel veel mensen, gelovigen, die lijden ervaren in hun leven, ellende, maar voor wie op een of andere manier ontzettend veel geloof en kracht halen uit hun geloof. En wat hen er doorheen helpt, of sterker nog, niet alleen maar houvast, maar wat hen helpt om nog steeds achter Jezus aan te gaan. En een mens te blijven naar Gods beeld, in plaats van verbitterd te raken. Daar zet ik het volgende tegenover, als het evangelie. Tegenover dat eerste evangelie waar ik net mee begon, het volgende evangelie. Geloven is dit. Wat gebeurt er als iemand tot geloof komt? Je hoort de boodschap over Jezus Christus. En dat zijn in historische dingen die zijn gebeurd van Jezus Christus. Gods Zoon, die uit de hemel gekomen is, die mens is geworden en die onder ons heeft geleefd, die hevig geleden heeft, ontzettend veel ellende doorstaan heeft, die aan het kruis gestorven is, die begraven is en weer is opgestaan uit de dood. Bij tot geloof komen hoort het dat je deze boodschap hoort. En dat in het verkondigen van die boodschap de Heilige Geest op zo'n manier in jou werkt en in jouw hart werkt en daar een opening geeft, dat dan bij jou een geloof ontstaat en jij iets ontdekt van dit is ook voor mij. Dit is ook voor mij. Jezus Christus, het is Hij die mijn zonde op zich nam. De verkeerde dingen die ik heb gedaan, mijn zonde op zich heeft genomen en de Hij die daarvoor geleden heeft. En in de plaats van zijn gehoorzaamheid, zijn goedheid, die Hij aan mij geeft, een vrolijke ruil, waardoor ik schoon en leef alsof ik zo goed had als Jezus en zo voor God mag staan. En het is Jezus Christus die in zijn liefde dat voor mij heeft gedaan. Waardoor ik nu vrede met God heb. Waardoor ik nu voor God kan staan en weet Hij is mijn Vader, Hij is mijn Herder. En hoe Hij naar mij kijkt is zonder enig verwijt, zonder enige schuld, maar gewoon voluit een blik van genade in zijn ogen. Een blik van genade waarin ik vrij ben en gered ben. En vanaf dat moment mag leven in hoop. Dat niet alleen ik nu verlost word van mijn zonde, maar ook deze wereld met alle ellende, met alle narigheid eens verlost zal worden door Jezus Christus. En de hele wereld echt in vrede mag leven. En in dat alles wekt de Heilige Geest zoiets in jou dat Jezus dus, en je hoort al een beetje waarom Jezus dat is, Jezus een schat voor jou wordt. De schat, de parel in de akker. Van die ene koopman die die parel vond of die schat in de akker vond, alles verkocht, alles van zijn leven opzij zetten voor die ene parel. En die parel is natuurlijk Jezus Christus. Dat Jezus het allerhoogste is. Dat is het evangelie. Ergens in zijn volheid wat de Heilige Geest in ons werkt en waarbij je zegt, God is goed. Ik kan niet anders zeggen dan dat God goed is, dat hij dit voor mij, voor de wereld heeft gedaan en het offer wat hij daarvoor over heeft, omdat hij eerst hoog en droog veilig in de hemel zat, maar hier met zijn voeten op de aarde is gekomen, in de modder en ook gewoon volop wild in het lijden. Daarvoor gekozen heeft om door dat lijden heen ons te verlossen van het lijden. En dat is wat Paulus zegt in Romeinen 5 vers 1 en 2. Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God. Door onze Heer Jezus Christus. Want dankzij hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is. En in de hoop te mogen delen in zijn luister, prijzen we ons gelukkig. Maar dan gaat het verder. We leven nog in een wereld met ellende. En Paulus zegt, nadat hij dit evangelie heeft opgeroepen, ook eerder in Romeinen 1 tot en met 5, wat ik net ook heb verteld, dat het evangelie. Dan zegt hij, maar zelfs in ellende prijzen wij ons nog gelukkig. En Paulus kende ellende, dat is even goed om te realiseren. Hij spreekt hier niet heel romantisch over door ellende sterker en alsof hij er heel vluchtig over spreekt. Maar Paulus heeft wat meegemaakt aan ellende, aan een vervolging, aan steniging, aan moeten vluchten. Meerdere keren bijna doodgestenigd dus. Hij weet echt wat ellende is. En dan maakt hij dat trappetje. Dat trappetje wat nu ook achter mij staat. En wat ook in Jacobus terugkomt en wat bij Petrus ook in zijn brief terugkomt. Kennelijk was dit iets wat in de vroegchristelijke wereld gedeeld werd en wat mensen kenden als het om ellende ging. Kennelijk waren ze hiermee bekend. Paulus schrijft het en die zegt, ja, want ellende, dat leidt tot dat je moet volhouden. Dat je standvastig moet blijven en moet vasthouden. Dat doet ellende in je. Vasthouden aan Jezus. Volharding. En volharding uiteindelijk, als je het weet vast te houden in jouw ellende, dan leidt dat tot een getest karakter, een beproefd karakter. De MBV zegt betrouwbaarheid. Inderdaad, tot betrouwbaarheid, maar dat is nog een beetje algemeen. Maar je kunt het je voorstellen, het leidt tot een getest karakter. Wanneer je de ellende doorstaat, een karakter dat getest is, en dat leidt uiteindelijk tot hoop. En hier zit een ketting in. En deze ketting gaan we het over hebben. En dan zeg ik vooraf, en dat moet gezegd worden, daarmee zegt de Bijbel niet, de vroegchristelijke wereld, Paulus, Petrus, Jacobus, niet dat ellende goed is. Dat ellende dus van God vandaan komt. Nee, ellende is kwaad. En als je ziet dat je iemands ellende kan opheffen, dan heb je een roeping. Dan heb je iets om te doen. Dat blijft staan. Maar ellende speelt wel een rol in deze trap, die leidt tot hoop. Lijden kan een mens heiligen. Lijden kan een mens heiligen. Stel je voor dat je levensdoel is om gelukkig te worden. Nou, en dat geldt voor ontzettend veel mensen. Dat je levensdoel is om gelukkig te worden. Misschien denk je zelfs, nou, wat is daar nou wel mee mis? Je levensdoel is om gelukkig te worden. Wat nou als daar dan ellende komt? Juist de mensen die als doel hebben om gelukkig te worden en ook nog eens geloven, dan ga je dat geloof krijgen wat ik in het begin hier heb verkondigd net, in het begin van de preek. Het geloof dat jij je levensdoel hebt om gelukkig te worden en dat God er is, jouw herder, jouw Heer, om jou te helpen op jouw weg naar geluk. En dat je mag bidden en dat je al je wensen bij God mag brengen en dat God die zal vervullen. Maar daar loop je dus op stuk. Juist als je gelooft dat God jou gelukkig wil maken in het hier, jou gelukkig wil maken, dan loopt het erop stuk. En dan blijkt die God niet te bestaan, die God niet te vertrouwen te zijn. En dan kunnen er twee dingen gebeuren. Eén is dat je verbitterd raakt. En inderdaad zeg je, ja, God is niet te vertrouwen. Wat heb ik aan God? Als hij hier niet mij geeft wat ik zo nodig heb. Die behoefte die ik zo nodig heb. Dan kun je verbitterd raken. God waardeloos vinden. En dan kun je weg van God. Of je kan de zonde in. Allerlei zonde om het te verdoven. Plezier of wat dan ook. Dat is één, dat kan. Maar wat ook kan gebeuren, is dat er een verandering komt. Dat je een ander doel krijgt in je leven. Dat het doel van je leven niet meer is gelukkig worden. Maar dat er een dieper doel komt in jouw leven. Wat er komt naarmate je het lijden moet doorstaan en moet gaan hervinden hoe je in je leven moet gaan staan. Hervinden wat er van God is te verwachten. Hervinden wie God is en wie jij bent en wat jouw doel mag zijn en waartoe jij hier op aarde bent gezet. Heel vaak zeggen mensen ook, juist door lijden heen en vooral na lijden, dat ze juist iets geleerd hebben. Namelijk geleerd dat de dingen waar ze vroeger zo voor gingen zo van veel minder betekenis waren. En ze andere dingen hebben geleerd die van zoveel meer waarde zijn. Vaak relaties. Relaties met mensen die van zoveel meer waarde blijken te zijn. Vriendschappen. Er komt een verandering in doelen en in waarden. Wij bidden vaak dat God lijden wegneemt. Maar heb je ooit wel eens gezegd dat iemand, ooit wel eens gehoord dat iemand zegt, ik ben het meest tot God gegroeid toen alles goed ging. Toen alles voor de wind ging en alles goed ging, toen ben ik het meest diep tot God gegroeid. Nee, dat heb je niet gehoord. Maar je hebt wel zo vaak al gehoord, mensen die uit lijden komen. En juist daarin, in het worstelen daarmee, zoveel verdieping in hun leven hebben gevonden. En wat ik nu zeg, is nog niet zo heel erg christelijk. Probeer goed te luisteren wat ik zeg. Dit is algemene levenswijsheid. Omdat elke traditie waar wijsheid in zit, vele tradities waar wijsheid in zit, kent dit principe. Dit principe van dat als je op de proef wordt gesteld, je lijden in je leven krijgt en je daarin ontwikkelt en andere waarden krijgt en een beter mens wordt. Heel veel wijsheidstradities op deze wereld, niet specifiek christelijk, ook al heb ik er God nu in verwerkt, zeggen dit. Dit was het eerste deel. Nu komt het tweede deel hierin, waarin veel meer van het geloof in deze trap is verwerkt. Ik zeg het nog een keer, lijden is niet goed. De Bijbel zegt niet dat lijden dus goed is, dat het dus altijd van God komt. Geloven brengt het volgende in deze trap, waardoor er hoop is. En dat is de overtuiging die je hebt, waar Paulus die hier ook ligt, waar Paulus over spreekt, dat jouw lijden, dat het onder controle van God staat. En dat is die specifiek speciale christelijke overtuiging die je mag hebben, dat het lijden onder controle van God staat. En nogmaals, dat is niet hetzelfde als dat God het doet. Maar het staat onder zijn controle, waar je doorheen gaat. Het lijden waar je mee te maken hebt, waar je door gepijnigd wordt. Het is niet toeval, het is niet zomaar, maar in Gods hand. En dan roep ik het volgende beeld bij je op. Wat er dan gebeurt, wat je voor je ogen mag houden. Jezus op de boot, een van mijn favoriete verhalen uit de Bijbel, van de kleine verhalen. Discipelen en Jezus in de storm. Het stormt en dat representeert natuurlijk de stormen in je leven en ook de ellende. Jezus ligt daar te slapen en de discipelen die hozen en die proberen te redden het schip. En uiteindelijk maken ze Jezus wakker en met die vraag, Jezus, kan het u niks schelen dat we vergaan? Zo'n herkenbare vraag misschien wel. Als je God wel eens hebt geprobeerd wakker te schudden voor je gevoel, kan het u niks schelen dat we vergaan? En Jezus die dan wakker wordt en dan ook zegt en hem in de ogen kijkt en zegt, begrijpen jullie het nou nog niet? Begrijpen jullie het nog steeds niet? En dan de storm stilt. Wij hebben vaak die vragen, als dit gebeurt, is God wel goed? Kan het u wel wat schelen hoe het met ons gaat? Is God wel te vertrouwen? Is God wel machtig? Dat zijn de vragen die er zijn. Volharding uit die trap. Volharding is dat je je blik gericht houdt op Jezus in je ellende. Jezus in de boot. Jezus die jou aankijkt. Jezus die je aan het kruis ziet hangen en jou aankijkt. En Jezus die is opgestaan. Volharding is op die manier je blik gericht houden op Jezus. En dan zeggen wanneer je Jezus aankijkt, ja, ik geloof in uw goedheid. Ik geloof in uw macht en ik geloof in uw liefde voor mij. En ik geloof dat ook mijn lijden, net zoals ik dat zie in uw lijden, dat uw lijden, Jezus, aan het kruis uiteindelijk leidt tot glorie. Uiteindelijk leidt tot zoveel moois. Uiteindelijk leidt tot opstanding. Zelfs verlossing brengt. Dat ook mag gelden voor mijn lijden. Dat ook mijn lijden voor mij, misschien nog wel veel groter, tot glorie mag leiden. Met een korte ei. En dat ik zie dat bij Jezus, dat door het lijden heen, God de wereld verlost. En dat ik daaruit mag opmaken en mag vragen aan God ook, dat hij door mijn lijden heen mij bij de hand houdt en een einde maakt aan lijden en aan kwaad. Jezus lijden leidt tot glorie, laat ook mijn lijden tot glorie leiden. En dat is wat God ook wil doen. En dat is wat je als gelovige anders maakt dan als je niet gelovig was. De overtuiging dat jouw lijden onder controle staat van een almachtig en liefdevol God. En dat het niet voor niks is. Dat je lijden niet voor niks is. En dat ons lijden doel en betekenis krijgt. En het kruis is het voorbeeld. Het voorbeeld wat je voor ogen mag houden. Wij lijden met Christus. En Christus lijdt met ons. En zoals Christus moest geloven op zijn weg. En Christus zelf ook echt als mens moest vasthouden en moet geloven. Moeten wij hem daarin volgen. Dat is volharding in geloof. En die volharding, dat Christus voor ogen houden, dat brengt jou tot een getest karakter. Met het geloof erin. Een beproefd geloof en karakter. En wat verschuift, is dat je hoop op Jezus, je vertrouwen op Jezus daarin alleen maar sterker mogen worden. Je verliest waar je je hoop hierop stelt. Zeker als dat juist hetgeen is wat je hier verliest, waardoor je lijdt. En waardoor je realiseert, mijn hoop is op God. Niet mijn gezondheid. Mijn hoop is op God. Niet of ik een relatie heb. Mijn hoop is op God. Niet dit pad in mijn leven. Mijn hoop is op God. Niet vul maar in. Waar jij zomaar naar kan verlangen hier uit de schepping. Mijn hoop is op God. En God wordt groter in je leven. De schat. En dan gaat Paulus verder. En dan zegt hij in vers 5. En deze hoop, die zal niet worden beschaamd. Je zal niet worden beschaamd als je Jezus Christus voor ogen houdt. Omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de Heilige Geest die ons gegeven is. Want in het vasthouden aan Jezus kan zo die vraag opkomen: wie zegt dat ik me niet voor de gek houd? Dat het geloof waarin ik geloof gewoon niet waar is. Of God niet liefdevol is, of God niet machtig is. Maar vooral dat het niet waar is. Dat je beschaamd wordt. En dan antwoordt Paulus, als hij dat oproept. En dan zegt hij niet, zoals ik misschien zou verwachten, kijk naar Jezus. Kijk naar Jezus en hoe hij eruit is gekomen. Hij geeft niet een beredenering om over na te denken en te verwerken. Maar wat Paulus hier zegt is, je weet dat je niet beschaamd wordt, Vanwege de liefde van God die in jouw hart uitgegoten is door de Heilige Geest. Wat stel jij daarbij voor? En wat Paulus hier zegt. Liefde van God die uitgegoten is, uitgestort is in jouw hart door Gods Heilige Geest. Dat is een ervaring waar Paulus het hier over heeft. Niet een redenering, maar een ervaring. Een steungevende ervaring van de liefde van God in jouw hart. En als Paulus naar de Romeinen schrijft, dan heeft hij het daarover. Wat zij hebben meegemaakt door de Heilige Geest die hen vervuld heeft, vol heeft gemaakt. Waarbij ze, en omdat je dat kent en dat hebt meegemaakt, daardoor weet je dat je hoop niet beschaamd wordt, want God is echt. En misschien als je dit hoort, ik heb hierover gesproken met een aantal mensen deze week ook, een aantal van jullie. En die zullen zeggen, of zul jij misschien ook denken, ja maar het is voor mij veel, ik ken niet zoiets dat ik in één keer tot geloof ben gekomen, wat die Romeinen misschien hebben meegemaakt. Zoiets ken ik niet, bij mij is het veel meer geleidelijk gegaan. Ik ben opgevoed met geloof, veel geleidelijker ben ik tot geloof gekomen en hou ik van God, absoluut, geloof ik in God. Maar ik ken niet zoiets als dat de liefde van God in mijn hart is uitgestort. Maar dan kan ik wel aanwijzen die momenten in mijn leven waarin ik iets van God heb gemerkt. Waarin ik Gods leiding heb gezien. En heb gemerkt dat hij me heeft gedragen. Heb gemerkt dat hij het een en ander heeft gestuurd. En dan zeg ik vanuit Romeinen 5, ja, gaaf als dat ook een fundament mag zijn. Goed om dat ook in lijn met dit te zien. En toch heeft Paulus het over iets anders. Paulus heeft het over Gods liefde die in je hart uitgestort is. En waar je vol van mag zijn en wat een dragende ervaring voor je mag zijn. Een heerlijke dragende ervaring. En ik zou het dus makkelijker kunnen maken en het later bij kijken waar God in je leven heeft gewerkt. Maar dat staat er niet en daarom doe ik dat ook niet. En dan blijft het misschien wel eventjes ongemakkelijk als je de ervaring niet kent. En tegelijkertijd zeg ik, met een volle uitnodiging, wat goed is het om daarnaar wel echt naar te zoeken. Om naar God te gaan en al biddend te bidden dat God meer en meer zijn liefde door zijn Heilige Geest in je hart mag uitgieten. En dat je hart vervuld mag worden met zijn liefde. En dan zeg ik, bid dat alsjeblieft niet alleen maar voor jezelf, God vervul mij, maar laten we dit ook als kerk met elkaar bidden. Als kerk samen met elkaar, dat onze harten geopend worden, meer en meer. En dat Gods liefde door zijn Heilige Geest uitgestort, uitgegoten mag worden in ons hart, zodat het daadwerkelijk een dragende kracht wordt om lijden te doorstaan. Om de zondeverleiding te weerstaan. En op God gericht te houden. Het is werkelijk de Heilige Geest. Ik heb het net gehad over het verschil tussen een gelovige en niet-gelovige. Het grote verschil is de aanwezigheid van de Heilige Geest. Tussen jou die niet-gelovig is en wel. De Heilige Geest die Gods liefde in je bewerkt. Ik zeg daarbij wel het volgende. Die Heilige Geest dat is uitgestort. Die liefde en dat voelbare, die ervaring waar Paulus het hier over heeft, is niet een bewijs dat jouw geloof echt is. Maar het is een bewijs dat God echt is. Dat is even een belangrijk verschil. Het bewijs dat jouw geloof echt is, dat komt na de beproeving. Als je de beproeving doorstaat, de ellende doorstaat en je geloof vast weet te houden. Zo weet je dat jouw geloof echt is en dat jij jezelf niet voor de gek houdt. En dat het mijn geloof is wat je van je ouders hebt meegekregen, hebt overgenomen. Als het lijden kan doorstaan en je blijft vast te houden aan God. Zo weet je dat jouw geloof, waarmee je gelooft, waar is. Maar het geloof waarin mag je bevestigd krijgen door Gods liefde in jouw hart. En daar mogen we als gemeente absoluut voor bidden, voor ons. En in het lijden mogen we bidden, en dan ga ik mee afsluiten. Als het lijden mij niet bespaard blijft, laat het me dan dichter bij God brengen. Dat is een gebed wat je mag bidden. Als het lijden mij niet bespaard blijft, want je mag bidden dat God het wegneemt. Maar laat het me dan alsjeblieft dichter bij God brengen. Werk dat in mij uit, God. Heilig mij. En dan hoop ik dat wij, u en ik, steeds dieper kunnen beamen wat Paulus hier ook zegt. Ik prijs me gelukkig ook onder ellende. Omdat God juist in ellende, meer dan ooit, op een manier waarop het zonder ellende niet kan, groot kan worden in mijn hart voor mij. En hij er het meeste kan doen in mijn hart. De grootste schat kan worden. Amen. Wij zingen Ik bouw op u en daarna gaan we in gebed. Vader in de hemel, wat zouden we dit leven ongelooflijk graag zonder lijden leven. Zonder de ellende, zonder de pijn, zonder de stress, zonder al die ellende. En tegelijkertijd horen we een boodschap als vandaag. Zonder dat we het lijden kunnen verklaren of allemaal een plek geven. Maar Heer, dat wij, zoals Paulus dat zegt, wij prijzen ons gelukkig, zelfs onder alle ellende. In alle ellende. Omdat we weten dat die ellende ergens toe leidt. Niet zinloos is en niet zomaar is. Maar ons zoveel dichter bij u kunnen brengen. En zoveel goeds kan doen in ons leven. Ons kan laten groeien. Maar vooral al onze hoop op Christus kan doen stellen. En Jezus Christus veel groter in ons hart kan maken. En Vader, wij bidden ons, wij brengen onszelf bij u in gebed. Bij u, goede herder en Vader. Waarvan we kunnen zeggen, ja, u houdt van ons. Ja, u hebt ons geluk voor ogen. Ja, u bent de goede herder. Degene die zijn schapen gaat halen. Ook dat ene schaapje gaat halen. U, Jezus, die daarvoor aan het kruis bent gegaan. Juist om ons te verlossen. De ellende is ingegaan. Zelf de lijdensweg is gegaan om ons te verlossen van de ellende. En dan bidden wij met ons, met ons leven, brengen wij onszelf voor u, voor uw troon. En dan bidden wij, Heer, geef ons die volharding. Geef ons die hoop. Geef ons dat zicht op Jezus Christus. En die gekruisigd. En opgestaan. Dat we in uw ogen mogen kijken en de ogen van Jezus Christus mogen zien. Ogen van genade, ogen van liefde. En dat het goed is en dat we u mogen vertrouwen en dat u de herder bent. Inderdaad, ook al gaan we door een donker dal, uw stok en uw staf vertroosten mij. Vader, houd ons vast. En help ons om onze blik gericht te houden op Jezus. Dat beproefde karakter, die betrouwbaarheid in geloof mag groeien. En de hoop mag groeien en we mogen uitstralen. Wilt u die overwinning geven over het kwaad door uw liefde? Vader, en tegelijkertijd hebben we het ook over uw geest horen verkondigen. Uw geest die uw liefde in ons hart uitgiet. Wat niet zomaar iets van het verstand is, maar een kracht in ons leven, een kracht in ons hart. En Heere God, een kracht die zoveel hoop en zoveel standvastigheid geeft. En waardoor wij ook mogen weten dat we niet beschaamd worden, omdat u echt bent. En Vader, daar strekken we ons als gemeente ook naar uit. En als individu en als gemeente. Naar de Heilige Geest en daar vervuld van te mogen zijn. Vol te zijn van uw Heilige Geest en van uw liefde en uw genade. En dat die diep in ons hart verankerd mag komen te liggen. En het met kracht in ons hart aanwezig mag zijn. Als een bruisende kracht. Dat is ons verlangen en dat is uw verlangen. En daarvoor willen we ons openstellen, Heere God. Schijn met uw licht in ons hart. En open ons hart voor uw kracht. En genade. Heilig ons en geef dat we Christus mogen zien. Vader, we doen voorbeden voor gemeenteleden. We zijn dankbaar voor Arjan van der Boom, Lida van Meerdorp, Elias, die allemaal alle drie operatie hebben ondergaan in de afgelopen tijd die goed verlopen is. We zijn dankbaar in die dank zenden we op naar u en we bidden tegelijk. Wilt u hen en de mensen om hen heen steun geven en kracht geven die ook in de tijd van herstel. Geef een goed herstel. En wees ook daar de herder met uw stok en uw staf die hen leidt in de fase waar zij nu doorheen moeten gaan. In het leven waar zij doorheen gaan. Wees hun herder. We zijn ook dankbaar voor Jan en Gerda van Laar, die 40 jaar getrouwd zijn. En die dat ook vandaag vieren. We willen u danken voor wat u aan hen hebt gegeven. In hun gezin, in hun leven. Deze 40 jaar. En we willen vragen om uw blijvende zegen en verbondenheid bij hen. We bidden ook om troost voor u als een herder. Vanwege het overlijden van de zus van Gerda. willen u vragen, ontferm u over hen en geef hen de troost die zij mogen hebben bij u, als God, als herder, als dierbare vader. En vader, zo bidden we ook voor de wereld en specifiek voor Sulawesi, waar we ook voor collecteren, de hulp die daar gedaan wordt aan de mensen die daar zoveel ellende doormaken, door wat daar gebeurd is. En willen u vragen, Heer, ontferm u hen, ontferm u daar over alle mensen die daar zijn. Alle mensen, ontferm u. Zegen de hulporganisaties, dat ze in nieuwe kracht ook te werk mogen gaan en dat het goed besteed en gebruikt mag worden. Zegen alle mensen daar ook met hun, wat het betekent voor hun als er zoveel ellende in hun leven is gekomen, zoveel is weggespoeld letterlijk, weggevaagd. Willen vragen, Heer, ontferm u daarover. Ontferm u over deze wereld waar zoveel ellende is. We zijn u zo dankbaar voor Jezus Christus. Dat hij gekomen is om te verlossen. En we bidden, Heer Jezus Christus, kom spoedig. En schenk uw vrede. Een verlossing op de hele aarde. In Jezus' naam bidden we dit. Amen. De kinderen komen zo terug van de Bijbelklasse. Er is gelegenheid voor de collecte, die is voor Sulawesi. En daarna zingen we Ik wandel in het licht met Jezus. Wanneer je wilt bidden voor volharding, bidden voor groei van hoop, bidden juist ook nu om de stem van de dierbare stem van Jezus te horen, is het ook zo goed om voor je te laten bidden door bij de persoonlijke voorbeden, daar bij de uitgang strakjes rechts, waarin er twee mensen zijn die al te graag jou ook in Gods aanwezigheid in gebed willen brengen. We mogen de zegen van God ontvangen en daarmee ook naar huis gaan strakjes. De liefde van God de Vader, de genade van onze Heer Jezus Christus en de gemeenschap, de aanwezigheid van Gods Heilige Geest, zij met u allen.